She covered up the mirror, hid his photo in the drawer. The sketches that he made for her were ripped and rolling across the floor. All memories and promises and plans they'd made were scratched or burned. As Lisa laid her head down for the night, still the pictures flowed day and night. There's no escape, there's no remission. This one's us in Paris, and this one's us in Rome. That mess was him in plasticine, those rocks were him in stone. And still she found no explanation why he left without a word. It seemed like such an ordinary night. Still the pictures flow day and night. Escape. their sessions, and they buried him in sand. They spent his coins in coffee bars and calmly washed their hands. The only hint of retribution was a lack of intuition, left with dirty hands without a fight.
all different styles of music, from rock and roll to soul, that really kept him out of the music business for the best part of the next 3 years. So much that we all went in there, and this was the result.
Oh, Thank you. leben. Dieser Welt dreht sich alles um mich, dich, die Liebe und das Geld.
Van NPO Radio 5. De Boeddhistische Omroep. De Nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun. Along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Nina Elshoff. Ze is binnenhuisadviseur en gespecialiseerd in feng shui, een eeuwenoude Oosterse filosofie die uitgaat van een samenhang tussen de mens en zijn omgeving en de wederzijdse beïnvloeding duidelijk maakt. Bovendien is ze oprichter van de Feng Shui Academie. Haar motto is: zoals je huis is, zo ben je zelf ook. Wat is er mis met je werk doen aan de eettafel in de woonkamer? Hoe kom je van rommel in huis af? Hoe wordt je huis jouw huis? Nina Elshoff is vannacht de gast bij Sarah Marijnissen.
Welkom, Nina.
Dank je.
Zoals je huis is, zo ben jij. Wat zegt jouw huis waar je nu woont over jou?
Ik ben net verhuisd. Ik heb een totale verandering van woonomgeving ondergaan. Ik heb een grote oude boerderij uit 1832. Met een hele enorme grote tuin. vrij karakteristiek gebouw heb ik net achter me gelaten. En ik woon nu in een 16e eeuws pand in het hartje, in het centrum van Zutphen. De tuin is nu een plaatsje geworden van 5 vierkante meter in plaats van een tuin van 5000 vierkante meter. Dus er is inderdaad wel ingrijpend iets veranderd. En ik ben nog aan het ondervinden hoe die nieuwe woonomgeving op mij doorwerkt. Ik heb er natuurlijk wel bewust voor gekozen om hier te gaan wonen en werken. Maar desalniettemin kan je van tevoren nooit helemaal inschatten en overzien wat het effect van zo'n woon-werkomgeving op je zal zijn.
Ja.
Tot nu toe ervaar ik het als erg prettig.
Ja, want je huis zegt niet alleen iets over jou, maar jijzelf en jouw persoonlijke ontwikkeling zeggen ook iets over het huis wat je uitkiest.
Ja, inderdaad.
En wat is de beweging die jij aan het maken bent?
Naar buiten. Ik ben mezelf meer zichtbaar aan het maken. Ik realiseerde me tot mijn grote schrik dat toen ik eenmaal in Zutphen gevestigd was, dat ik de jaren die ik op de boerderij heb doorgebracht ook wel heel onzichtbaar ben geweest. Dat ik daar ook wel een beetje heb zitten vereenzamen. En dat een hele diepe wens van mij toch wel is om me te verbinden met andere mensen. En dat gaat nu veel makkelijker. Ik ben ook veel meer letterlijk meer zichtbaar. Mijn werk is meer zichtbaar. En dat merk ik ook. Dat heeft ook effect. Ja.
Jij bent eigenlijk je hele leven al bezig met wonen, inrichtingen, ruimte waarin je je bevindt.
Ja.
En dat doe je nu vanuit de feng shui-gedachte.
Ja.
Maar vroeger, ik herinner me een fragment uit jouw boek, dat je was een jaar of 8 en je vader had zo'n zwarte rond draaistoel, zo'n leren met zo'n chrome poot. Ik zie hem zo voor me.
Ja.
Kun je die situatie nog voor de geest halen?
Levendig, levendig. Dat is eigenlijk de eerste hele bewuste herinnering die ik heb, waarbij ik me realiseerde dat ik me in een omgeving bevond. En ik zat dus in die stoel. Menigeen kent die situatie wel. Het was de stoel van mijn vader. Die stond ook voor de tv. En als hij thuis was, mocht niemand anders erin zitten. Dus wat deed je als kind? Ik kroop daarin zodra hij weg was. En dan ging ik in die stoel zitten. Niet alleen omdat het zijn stoel was, maar ook omdat hij kon ronddraaien. Dus dan ging ik daarin zitten en dan leunde ik achterover en dan keek ik omhoog naar het plafond. En dan al ronddraaiend, ja, ontsloot er zich een landschap wat vrijwel helemaal leeg was. Ja, zo'n plafond, daar hangt hier en daar een lamp. En je ziet hier en daar stukjes van een raamkozijn. Maar voor de rest is zo'n plafond leeg, is wit. En ik vond dat fascinerend. En ik voelde in mezelf, dat kan ik me heel erg inleven, dat ik voelde hoeveel ruimte dat gaf. Dat daar niets stond wat een vrije doorgang of een vrije beweging zou kunnen verhinderen. En toen fantaseerde ik daar ook al wel over, zo van hoe mooi zou het kunnen zijn als je op het plafond zou kunnen wonen. Ja, als kind kan alles, dus dan kan je ook het huis omdraaien en op het plafond gaan wonen. Dat was mijn gedachte daarbij.
En wat zou er dan gebeuren in jouw fantasie?
Nou, daar stopt het. Maar wel dat gevoel van rust en ruimte en bewegingsvrijheid bij de gedachte alleen dat je niet gehinderd door meubilair of andere obstakels een leven zou kunnen leiden. Dat sprak mij erg aan, dat beeld.
En toen in je latere leven ben je heel wat keren verhuisd.
Ja.
En telkens zag je die nieuwe ruimte als mogelijkheid om je behoefte aan harmonie en je creativiteit en verbeelding uit te drukken, hè, in het huis. Maar ja, je ging je pas echt serieus met de invloed van de woonomgeving op jouw welbevinden bezighouden toen je het even niet meer wist in het leven, zoals we allemaal wel eens zo'n periode hebben. Wat gebeurde er toen in jouw leven?
Ik had wel als kind heel uitdrukkelijk de wens om iets met interieurs te gaan doen. Ik wilde eigenlijk interieurarchitect worden. En dat kwam er niet van, om allerlei redenen. Ja, ik was amper 30 en net bevallen van mijn jongste dochter. En er liepen een heleboel dingen in één keer kwamen samen. Sommige mensen zeggen dat het een postnatale depressie was waar ik mee geconfronteerd werd. Voor mij voelde het anders. Het was een schakelmoment, een kantelmoment in mijn leven waarin ik me realiseerde van, ja, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Wat heb ik tot nu toe gedaan? Wat belangrijk is voor mij? Waar heb ik keuzes gemaakt die ik gemaakt heb vanuit mijn eigen wensen en dromen? En ja, ik moest eigenlijk wel onder ogen zien dat dat gewoon niet gebeurd was. Ik had wel een heleboel interessante en leuke dingen gedaan. Ja. En natuurlijk had ik daar wel ja tegen gezegd. Maar dat was een conformerend ja, zou ik maar zo zeggen. Mm. Dus op dat moment heb ik ook besloten, toen ik in die crisis zat, van maar nu ga ik doen wat ik zelf echt heel graag wil. En dat is absoluut iets doen met huizen, met interieurs en met de omgeving van mensen.
Wist je dat toen of hoe kwam je daarbij?
Nee, dat was gewoon meteen heel duidelijk van dat is wat ik wil. Want dat wilde ik als kind al. Daar ligt mijn hart. Dat wil ik onderzoeken. Ik kan me nog herinneren in de tijd van de Doris Day films dat er zo'n film voorbij kwam waarin Doris Day een interieurarchitecte was bij zo'n prachtig mooie vrijgezel. Volgens mij was dat Gary Grant of zo. En ze hadden een soort van wat zich liep, dat nekt zich verhouding. En zij richtte zijn appartement elke keer heel erg exotisch in. Zodat hij bijna tot wanhoop werd gedreven. En ik heb daar zo ontzettend gefascineerd naar zitten kijken. Ik dacht, ja, dat gebeurt het dus. Als je inderdaad een inrichting kiest die niet aansluit bij de persoonlijkheid van de mensen die er wonen, dan kan je iemand echt gek maken. Ook dat was iets wat al heel jong heel duidelijk was voor mij. Ja, ik begreep dat.
Ja, ja, ja.
Dat zo werkte. Ja.
En hoe kwam je bij de Feng Shui terecht?
Ja, dat is wat men zou kunnen noemen een reeks van toevalligheden of synchroniciteiten.
Ja.
Ik had een aantal acties ondernomen. Ik ben geomantie gaan studeren bij Dick van den Doel. Geomantie is de kunst van het wiggelroeden lopen. Het leren werken met de energieën van de aarde. Ik ben bij een aannemer gaan werken die alleen biologisch werkt. Omdat ik wilde weten, hoe bouw je nou precies een huis? Dus ik heb ook eigenlijk alles gedaan. Kozijnen gesteld, beton gestort, muren gestukt. Ik wilde het echt beleven. Ik heb daar lang ook gewerkt als beleidsmedewerker. Een aantal producten ontwikkeld die de gezondheid bevorderen in een huis. Gelijktijdig heb ik de opleiding tot binnenhuisadviseur gevolgd. Ik heb me verdiept in de kleurenleer. Ik ben naar Engeland gegaan om kleurentherapie te gaan bestuderen bij Aura Soma. Ik weet het nog heel goed. Ik kwam terug uit Engeland. En het was op een vrijdagavond en ik stond bij de kinderen op school, want er werd Sinterklaas gevierd. En ik stond aan mijn man te vertellen, ja, nou heb ik een heleboel instrumenten eigenlijk in mijn gereedschapskoffer. Maar ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik er nou mee kan. Hoe breng je dat in godsnaam allemaal samen? En letterlijk de volgende dag viel er een foldertje bij mij op de deurmat die een vriend mij had toegestuurd. En dat ging over feng shui. Er kwam iemand naar Amsterdam om dat te onderrichten. En ik wist bij God niet wat het was. Ik had er nog nooit van gehoord.
En in welk jaar zitten we dan?
Dan zitten we in 1995.
Ja, dat is alweer 20 jaar geleden.
Ja.
Wat doet feng shui eigenlijk? Waar gaat het over?
Ja, feng shui is een hele oude filosofische benadering om de relatie tussen de mens en de kosmos te verklaren. Dus het gaat heel groot.
En als je dat toepast op een kleinere omgeving, namelijk je woonomgeving?
Ja, je kan inzoomen. Hè. Vanuit die hele grote kosmos kan je steeds verder inzoomen. Naar continenten, naar landen waar je woont, naar steden waar je woont. En uiteindelijk naar je eigen huis, je eigen woonplek. En dat is ook het gebied waar ik het liefste mee werk. Omdat dat het terrein is waar mensen zelf zeggenschap over hebben. En waarin ze zelf aanpassingen kunnen doen. Ook al is het een huurwoning, je kan altijd zelf als huurder nog bepalen wat voor kleur verf bijvoorbeeld je voor de muren uitkiest. En ik hou ervan om mensen een tool in handen te geven waarmee ze ook in hun kracht komen te staan, waarmee ze zelf aan het werk kunnen en niet afhankelijk worden gemaakt van externe factoren.
En waar gaat feng shui over als je het toesnijdt op je woonomgeving, je huis?
Het gaat om die onzichtbare, niet altijd benoembare invloed van die omgeving. Wij leiden een leven, we verzamelen een heleboel spullen om ons heen. En je zou het eigenlijk kunnen zien als dat die spullen allemaal een verhaal vertellen. Daar zit emotie, kleeft daar aan vast. We creëren een wereld van voorwerpen met een emotionele lading. Maar dat heeft wel effect op ons.
Schiet je iets te binnen, een voorbeeld van die emotionele lading?
Veel spullen, echt als het rommel is. Dus ik heb het niet over de dingen die je ook gewoon normaal gesproken echt nodig hebt en die ook functioneel blijven. Maar de dingen die zich om je heen verzamelen, die misschien ook wel hun nut hebben verloren, die houden je vast in het verleden. Hinderen je ook om verder te komen. Het bepaalt ook de stemming en de sfeer in een ruimte. En dan niet alleen van jezelf, maar ook bijvoorbeeld van de mensen die op bezoek komen. Een voorbeeld, dit is een casus van een van mijn studenten. Een vrouw wiens zoon was overleden tijdens een motorongeluk. Die had zijn foto en de rouwkaart met een kaarsje erbij als altaartje ingericht in de woonkamer, vrij centraal in de woonkamer. Eigenlijk was dat het eerste wat je zag als je de woonkamer binnenkwam. Dat is natuurlijk in de tijd van rouw en verwerken is dat heel logisch. Want je bent daarmee bezig en dat is een belangrijk middelpunt op dat moment in het leven. Maar gaandeweg bespeurde zij dat mensen haar gingen mijden. Dat er steeds minder mensen op bezoek kwamen. En deze vrouw vroeg de functie-student om hulp. En zij heeft laten zien, inzichtelijk gemaakt, dat 3 jaar na dato die foto en die rouwkaart en dat kaarsje een andere geschikte plek zou moeten krijgen in plaats van zo pontificaal in het midden van de woonkamer. Omdat het elk gesprek, elke aanwezigheid overheerst. Het drukt de stemming en dat maakt mensen onvrij. Dat betekent dat mensen dus ook niet meer graag op bezoek gingen bij die mevrouw. En ze realiseerden zich dat ook zo van, oh, ja, die foto die mag inderdaad wel een andere plek krijgen. Hij hoeft niet weg.
Ook voor haar niet?
Nee, ook voor haar niet. Hij hoeft niet weg, maar hij mocht voor haar inderdaad ook een plek die minder prominent aandacht vroeg. Ook in haar leven. En zij bemerkte, toen ze dat had gedaan, dat mensen het weer prettig vonden om bij haar bezoek te komen.
Ja, ik wil zo graag toe naar de manier waarop jij naar woningen kijkt. Laten we gewoon eens een loopje doen door jouw huis nu. Je begint altijd bij de voordeur, hè?
Ja, ik begin altijd bij de voordeur.
En waar ga je dan naar kijken?
Nou, wat is het eerste wat je ziet? In heel veel huizen in Nederland is dat een vrij krappe, smalle gang met een overvolle kapstok. En het beeld wat dat schetst is onbewust een van onvrij binnenkomen. In sommige huishoudens, zeker als er meerdere kinderen ook aanwezig zijn, dan kan het echt een probleem zijn, bijna een worsteling, om je woning binnen te komen. Om je langs tassen, jassen, buggies en weet ik het allemaal wat te worstelen voordat je je echt kunt ontspannen op de bank. En dat is niet heel prettig binnenkomen. Dat is een situatie die heel gaandeweg, heel geleidelijk ontstaat. Dat vollopen. En vaak veroorzaakt door gebrek aan bergruimte. We hebben in Nederland vrij kleine woningen. Dus het is een worsteling om dat georganiseerd te krijgen. Maar dat beïnvloedt wel je stemming. Als jij binnenkomt, je hebt de hele dag hard gewerkt en je hebt misschien nog in de file gestaan en misschien een aanvaring gehad met je baas of iets anders, iets onaangenaams, en je doet die voordeur open, dan wil je eigenlijk gewoon veilig thuis kunnen zijn. Maar als je dan net de jungle van de buitenwereld hebt overleefd en je moet eerst dan weer een weg banen door de eigen jungle in de gang, ja, dat stemt niet rustig en dat zet niet aan tot ontspannen, maar het geeft juist aanleiding om frustratie te ontladen. En meestal gebeurt dat dan op het eerste levende voorwerp wat je tegenkomt. En dat is dan misschien de hond of de kat, maar het kan net zo goed ook je partner zijn natuurlijk. Die frustratie die moet weg. En normaal gesproken is de gang de plek waar je die frustratie van buiten los kunt laten. Letterlijk, je doet je jas uit, je hangt hem aan de kapstok. Je doet misschien je schoenen uit, je legt je sleutels ergens neer, je zet je tas neer en dan kom je meer tot jezelf. Je maakt misschien even gebruik van het toilet voordat je verder het huis ingaat. En elke belemmering daarin, elk obstakel daarin, zal ervoor zorgen dat er meer van die frustratie van de buitenwereld dieper in je huis zal doordringen.
En het geeft me geen gevoel van gastvrijheid.
Ook, ja. Dat is ook een belangrijk aspect daarvan, ja. Het is niet gastvrij, maar dus ook niet gastvrij naar jezelf toe.
Precies, dat is het eerste.
Ja, ja. Daar begint het mee, ja. Ja, ja.
Nou, en dan gaan we bijvoorbeeld links de deur in naar de woonkamer.
Ja. Ook dan is het zo, als je dan door die deur heen komt, is er dan even ruimte om te bewegen. Stap je binnen in een ruimte waar je even kunt blijven staan, waar je de ruimte ook even op je in kunt laten werken? Of is het meteen een zoeken naar een mogelijkheid om verder te bewegen? Bijvoorbeeld omdat er meubilair vlak achter de deur staat, of omdat daar een kast of een muurtje of iets dergelijks staat, zodat je niet vrij die ruimte in kunt. Dan ben je drukker met het zoeken van je weg dan met het ontvangen van de energie van de ruimte. En hoe drukker dat we bezig zijn met het vinden van onze weg, dat geldt natuurlijk ook voor de gang, zoals ik dat net al schetste, hoe meer we ook in ons hoofd blijven zitten. En hoe minder je in je hart terechtkomt.
Ja, en klopt het dat het feit dat een ruimte één heel duidelijke functie heeft, daar ook van belang in is? Want ik heb een werkkamer, maar als ik die werkkamer binnenkom, dan wil ik eigenlijk meteen weer weg. Dus wat ik doe, ik sleep mijn spullen naar de woonkamer, die prachtig uitzicht heeft en royaal is. En ik ga daar aan de tafel in de woonkamer ga ik werken. En daar stapelen zich natuurlijk links van mij steeds meer spullen op, omdat ik daar elke dag zit te werken als ik thuis werk. Ja, dat is toch lastig. Door jouw boek leer ik dat. Het boek Huis en Ziel. Ja. De spirit van het opruimen. Ik voelde me daar dus wel door aangesproken, omdat de andere functies van een woonkamer staat het in de weg.
Ja, het is een heel mooi voorbeeld wat je aanhangt, want dat is waarschijnlijk herkenbaar voor heel veel mensen. Dat door een werkruimte die niet functioneert of door gebrek aan ruimte ervoor gekozen wordt om aan bijvoorbeeld de eettafel te gaan zitten werken. Maar het is een eettafel. Je zou daar eigenlijk vrij aan moeten kunnen gaan zitten om de maaltijd te nuttigen. Het zij alleen of het zij met familieleden. Maar op het moment dat daar werk ligt, wordt die functie van eettafel belemmerd. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om je werk dan op te ruimen en aan de kant te leggen. Maar dat kan ook niet altijd. Je bent soms met dingen bezig die even moeten blijven liggen. En dan is de vraag, waar ga je dan eten? En dan kies je dus een andere plek die eigenlijk weer niet bedoeld is om daar te gaan zitten eten. Dus je krijgt een soort van domino-effect van probleempjes die zich door het huis heen gaan verplaatsen. Maar mag ik jou wat vragen?
Ja, zeker.
Je werkkamer, wat is de reden dat je daar niet graag zit?
Ja, dat is dan een van die voor mij onbewuste factoren. Ik merk alleen, als ik daar binnenkom, ik wil meteen omdraaien.
Kun je een beeld schetsen van hoe het eruit ziet?
Ik kom binnen en dan is rechts mijn bureau. Links hangt een grote tanga van Avalokiteshvara. Recht vooruit is het uitzicht naar buiten, naar de straatkant, is het westen. En de ruimte is denk ik 4x4, zoiets.
En het raam naar de straatkant. Is er een grote afstand tussen het raam, het huis, zeg maar, en de straat?
Een paar meter. En daar was eerst allemaal rode dendrons in de tuin, buitengewoon somber met grijze steentjes. En dan de straat en dan een rommelige overkant. Die rode dendrons die hebben we er allemaal uitgehaald en het is nu een ontzettend mooie, levendige, vrolijke bloementuin. Dus dat is een grote verbetering qua uitzicht.
Ja. Maar je kijkt nog wel op de straat en die rommelige overkant, is die er ook nog?
Ja, die blijft ook.
En is het een hele drukke straat?
Ja.
Over het algemeen is het zo dat we, als we goed willen werken, heb je rust nodig. Heb je de mogelijkheid nodig om je te kunnen concentreren. Mensen die echt goed werken, als ze echt goed aan het werk zijn, die komen als het ware in een andere staat van bewustzijn. Misschien heb je dat wel eens in de gaten, dat je het gevoel hebt dat je van de wereld weg bent als je heel geconcentreerd zit te werken. Dus dat is het moment waarop jouw alertheid over wat er gaande is in de omgeving heel erg is afgenomen. Want je bent met je aandacht met je werk bezig. Jouw werkkamer schetst een situatie waarbij er weliswaar een mooie bloementuin is, maar voorbij die bloementuin is er een drukke weg en een rommelige overkant. Onbewust registreren wij dat als van, daar zou wel eens gevaar vandaan kunnen komen. Dus de werkkamer is daarmee een ruimte geworden waar je onvoldoende goed kunt ontspannen voor het werk wat jij wilt verrichten. Dus een deel van je aandacht wordt afgeleid naar die dingen die je onbewust hebt geregistreerd als niet prettig en misschien wel potentieel gevaarlijk. Potentieel bedreigend. Dus het zou kunnen helpen als je voorbij je bloementuin, want de bloemen zijn natuurlijk mooi, maar als je op de grens van de tuin en de straat een struiken of misschien leibomen plant, waardoor dat zicht op die straat en zeker ook van die rommelige overkant wat meer ontnomen wordt, zodat je meer bescherming creëert voor jezelf. Dat zal absoluut een verandering van de sfeer in de werkkamer teweeg brengen.
Mag ik je danken hiervoor? Dit gratis advies.
Ja, nou, ik vind het wel heel mooi dat je dit schetst. Ik ben je daar ook heel erg dankbaar voor, omdat waarschijnlijk is dit voor veel mensen ook herkenbaar, dat je niet altijd kunt zien, kunt analyseren waar het probleem nou eigenlijk zit.
Ja.
En dat heeft ermee te maken, we worden een beetje bedrijfsblind in onze eigen situatie. Je noemt het wel op, de straat en die rommelige overkant. Maar welke impact dat heeft, of wat voor effect dat het heeft op jouw vermogen om goed je werk te verrichten, die link, die correlatie, die wordt niet altijd gelegd. Dat verband wordt niet altijd herkend.
Ja.
En dat is ook logisch, omdat je dan wel heel alert moet zijn voortdurend op die omgeving en wat dat betekent.
Ja, en naarmate je ook langer in een huis woont, verzamel je ook een heleboel, hè? En dat blijft gewoon allemaal liggen. Jij hebt het in je boek ook over rommel. Gewoon aan spullen om ons heen. Zeg maar aan emotionele rommel en sociale rommel.
Ja.
Die eerste rommel, de materiële dingen, de spullen. Wat voor impact kunnen spullen hebben die je niet meer gebruikt, maar die blijven liggen op hoe jij je voelt of hoe ze doorwerken?
Ik wil even teruggrijpen op dat beeld wat ik daar straks schetste over die wereld die ik zag als kind, zo draaiend in die draaistoel van mijn vader. Wonen op het plafond, de leegte en de ruimte, dat gaf een ongelooflijk gevoel van vrijheid en de mogelijkheid van onbelemmerd leven. Heb je veel spullen in huis, dan is het omgekeerde ook het geval.
En nou zijn er tegenwoordig ontzettend veel van die professional organizers, opruimcoaches.
Ja.
Maar er is toch een verschil tussen wat zij doen en wat vanuit wat jij doet vanuit de feng shui-gedachte, hè?
Ja.
Hoe zie jij dat verschil?
Nou, wat ik veel zie van professional organizers is dat ze mensen een truc leren hoe je moet opruimen. Ik zeg het nu misschien wat oneerbiedig, dat is zeker niet zo bedoeld, maar hoe je dingen een plek kunt geven in mapjes of in bakjes en dergelijke, zodat je een ordenend systeem krijgt. Maar het is nog steeds een bewaarsysteem. Dus je bent nog steeds bezig om dingen nou maar vast te houden. Terwijl wat ik doe met feng shui is mensen de vraag stellen, wat betekent de rommel, de aanwezigheid van die spullen eigenlijk? Wat is de duiding daarvan? En waarom zijn ze er? Hoe zijn ze in je leven gekomen? En wat zegt dat over jezelf? Dus mijn doel is ook niet om een opgeruimd huis te krijgen bij mijn cliënten. Mijn doel is om te bewerkstelligen dat ze inzicht krijgen en bewustzijn verwerven over waarom het zo is. En van daaruit kunnen ze andere keuzes gaan maken. Op het moment dat je inzicht krijgt in een situatie, krijg je onmiddellijk de mogelijkheid van de keuze.
Geef ze een voorbeeld.
Een voorbeeld.
Uit je eigen leven.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan wel heel goed dingen wegdoen als ik er klaar mee ben. En als ik mezelf dit hoor zeggen, denk ik van ja, dat is dus precies waar het om gaat. Als je ergens niet klaar mee bent, als iets niet afgerond is, dan blijft het nog om je heen hangen. Blijft het om je heen plakken. En dingen vragen om afronding. Dat is het proces van opruimen eigenlijk. Maar een voorbeeld, mensen die bijvoorbeeld studieboeken bewaren uit het verleden. En dat in dozen op zolder neerzetten, want op een gegeven moment moet er plek vrijgemaakt worden in de boekenkast, want er komen andere boeken. Maar die studieboeken, die gaan niet weg, die gaan naar zolder. De informatie die erin staat is al achterhaald, is verjaard. En toch is het voor veel mensen lastig om afstand te doen van die studieboeken. En dat heeft ontzettend te maken met die emotionele band die daaraan verbonden is. Het is zo'n vormende periode in je leven geweest, waarin een belangrijk fundament van de eigen identiteit is gelegd, dat het voor heel veel mensen bijna voelt alsof ze iets van zichzelf moeten amputeren, als ze die studieboeken weg moeten doen.
Maar hoe kan je daar nou goed mee omgaan?
Door dat ten eerste te herkennen.
De emotionele lading die erin zit.
Ja, en dan te erkennen vervolgens dat je eigenlijk zo'n stapel met studieboeken niet meer nodig hebt om te weten wie je nu bent.
Ah ja.
En wat het aangeeft is een beetje het onvermogen om nee te kunnen zeggen. En dat is iets wat vraagt om zelfbewustzijn.
Ja, je beschrijft dat ook mooi in je boek. Ik doe even één fragmentje om een idee te krijgen. De pijn die gepaard gaat met het nemen van een beslissing duurt echter maar kort. Maar de pijn en het ongemak van een situatie waarover geen beslissing genomen wordt, die duren echter voort zolang de situatie blijft bestaan. En om te blijven bestaan zal deze zich koste wat kost aan je aandacht willen blijven onttrekken door wederom chaos en rommel te creëren, waarachter en waaronder het zich kan verstoppen. Zowel in je huis als in je hoofd, want het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat rommel en chaos die maken lawaai, vind ik ook zo mooi uitgedrukt, en ontnemen je de rust die nodig is om een situatie helder onder ogen te zien en de ware oorzaak te herkennen. Ze eisen alle aandacht en energie op, zodat er weinig overblijft voor jezelf. Het opruimen van rommel brengt een bevrijding voor jezelf teweeg. Ja, dit klinkt heel overtuigend en doorleefd.
Ja, ondanks het feit dat ik eigenlijk niet zo'n probleem heb gehad met rommel in mijn leven, ben ik wel altijd erg gevoelig geweest voor de invloeden van de omgeving op mijn systeem, op mijn lichaam, ook op mijn ziel, mijn geest. En daarin heb ik heel duidelijk moeten leren om keuzes te maken, om nee te zeggen. Bijvoorbeeld tegen mensen die alleen maar dingen bij je komen vragen, energie bij je komen halen. En hoewel dat ontzettend lieve mensen zijn, moet ik mezelf ook in bescherming nemen. Dat is wat ik heb geleerd. Dus het is bij mij veel meer de ervaring geweest op energetisch terrein. Het energetisch rommelvrij houden van mijn systeem. Mm-hmm. Dan dat het in fysieke rommel zich heeft ontaard. Maar op het energetische niveau werkt dat net zo door. Mij heeft altijd wel de vraag bezig gehouden, waarom ga je met mensen om die je eigenlijk niet mag? Waarom doe je dat? En dan heb ik het niet over dat je iedereen pontificaal de deur moet wijzen of dat iedereen je vijand moet worden.